Johannes hoofdstuk 20. Daar staat: en op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis, en Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij, wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, uit welk is gezegd, meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena dan ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover. En daarmee zijn we inderdaad terecht op eerste paasdag en met recht de eerste paasdag. Of eigenlijk, als het er nog helemaal over gaat, zijn wij terecht op het echte feest van het offer van de eersteling Garf. Want zo zit hij eigenlijk in elkaar, al is het dan wat ingewikkeld. Maar wij noemen het Pasen. Het gaat immers om de opstanding van de Heere Jezus Christus. En daarmee de vervulling, met name ook van die dingen die reeds in de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek werden aangekondigd. Ik zeg het met opzet, omdat wij nu helemaal geneigd zijn het eind van het verhaal niet meteen te lezen in de eerste versen van zo'n Bijbelboek. Maar toen wij die bespraken, heb ik erop gewezen dat het wel degelijk ging om de afloop van het verhaal meteen. Als vervuld wordt namelijk wat Johannes daar zegt in Johannes 1, vers 14 of daaromtrent: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Dan is dat uiteindelijk het geval, en definitief het geval hier op deze dag, waarbij de Heer uit de dood opstond en als de opgewekte, als de eersteling van de Vader inderdaad, verscheen, dat wil zeggen zich openbaarde aan zijn discipelen, aan de zijnen. Hoe dat ook zij, die eerste dag der week waarover hier gesproken wordt, is natuurlijk gewoon wat het altijd is. Dat is natuurlijk overdreven om het zo te zeggen, maar ik moet erbij zeggen dat er wel degelijk dikwijls afbreuk gedaan wordt aan de uitdrukking. De eerste dag der week, men ziet in sommige kringen kans om de uitdrukking alsnog zo te interpreteren dat het toch niet de eerste dag van de week is, maar een sabbat. Maar goed, daar ga ik maar niet op in, maar het is onder zevendedags Adventisten klast men zich daar onderuit. Hè. Elke keer als wij lezen op de eerste dag der week, zeggen ze: nee, er staat de eerste van de sabbatten of zoiets. En dan maken ze er toch weer een sabbat van. Hè? Want je bent zevendedags of je bent niet zevendedags. Hè? Nou goed. Maar het is uiteraard de dag na de sabbat, zoals het op een andere plaats ook staat. Hoe het ook zij, het is de bekende dag na de sabbat zoals die inderdaad in het Oude Testament, in Leviticus bijvoorbeeld, al wordt aangekondigd. Want in de week van Pascha, dat wil zeggen gedurende de week van ongezuurde brood of de week van Pesach, van de 15e tot en met de 21e. Gedurende die week valt ergens natuurlijk een eerste dag der week. Een sabbat valt erin namelijk. En dus ook een dag daarna. En dat is de dag na de sabbat, is de dag waarop die eerstelingen garf zou bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Dat viel dus altijd op wat wij nu een zondag noemen. En daarom hebben wij op onze christelijke kalender het ook zo geregeld. Nou, wij niet, maar men heeft er even over gedaan om het te regelen. Maar we hebben het dan toch zo geregeld gekregen dat Pasen altijd op zondag is. Op de eerste dag der week. Dat in tegenstelling tot het Joodse Pesach. Er komen elk jaar altijd vragen over. Maar het antwoord is makkelijk genoeg. Waarom valt het christelijk Pasen altijd op zondag? Het antwoord is omdat wij eigenlijk ook niet het Pasen vieren. Maar dat antwoord heb ik nooit gehoord trouwens ergens hoor. Maar dat is het enige echte antwoord. Omdat wij niet de Pasen vieren, wij vieren de eerstelingengarf. De opstanding, beweging van de eersteling. Het leven van de eersteling, de opgestane uit de dood. Dat is het verhaal, hè? Zo zit dat. Nou goed, op die eerste dag der week, hier inderdaad, de eerste dag der week, gedurende de 7 dagen van Pesach, of van Pasach, of van de ongezuurde broden, deze eerste dag der week is dus naar de wet, althans, niet de Joodse, maar wel de Mozaïsche wet, de dag waarop die eerstelingengarf zou bewogen worden voor het aangezicht des Heer. Daarna verdwalen we altijd, want als we het nazoeken, ook in de naslagwerken, dan blijkt dat de Joden het vieren altijd op een vaste datum, op de 16e namelijk. En dat is precies mis. Dit was namelijk de 17e en het had het ook moeten zijn. Maar de Joden hebben het ook makkelijk gemaakt, hè. De dag na de Sabbat, nou ja goed, dan hebben ze maar een dag tot Sabbat genoemd. Namelijk de eerste dag van de 7 dagen van ongezuurde broden noemen ze dan Sabbat. En de dag daarna hebben ze dan het offer van de eersteling gegarfd. Maar het is niet in overeenstemming met de Mozaïsche wet, de Joodse wet. Daar hebben wij geen boodschap aan, hè? Toch? Die komt maar uit Babel, niet van Sinaï. Ja, ja, is nou eenmaal zo. Hoe dat ook zij, deze dag is een bijzondere dag. En niet alleen omdat het de verjaardag is, of de dag is waarop nu die eerstelingengarf zou bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Maar ook omdat blijkt dat het de 17e dag is van de eerste maand. En de 17e dag van de eerste maand speelt heel de Bijbel door een belangrijke rol in de geschiedenis. Al was het maar omdat het de dag was van het doortrekken van de Schelzee, voor zover ik kan nagaan. Er bestaat daar enige twijfel over bij gelegenheid, maar het is nou eenmaal zo. Het is de dag van de opstanding, de dag van de verlossing. Dat is het in Genesis al, dat is het in het boek Esther al. Het is ook de dag van het vastlopen namelijk van de ark. U weet wel, toen vroeg de Noach aan de Heer, where are we at? En toen zei de Heer, you're sitting right on Mount Ararat. Nou goed, zoals het dan in een Amerikaans lied gezongen wordt. Maar laten we zitten. Zelfde datum, 17e van deze maand, van de maand Aviv of Nisan, zoals die dan bij gelegenheid genoemd wordt. De dag van de opstanding van Christus, eigenlijk de eerste dag van een nieuwe schepping, dus ook eigenlijk. En als zodanig ook voorkomend in de oud-testamentische typologie, uiteraard. Hè. Dus ook de dag waarop Haman gehangen werd, in de geschiedenis van Esther. En dus de duivel, de grote tegenstander, werd overwonnen. In het openbaar tentoongesteld en over hem werd getriomfeerd. Wat heet in het openbaar tentoongesteld? Hij was op een paal gespiest. In het begin van de avond durf ik het nog te zeggen, maar vraag, hè? Die dag is dat. En op die dag, die beroemde dag, die dag die in het Oude Testament zo uitgebreid, nou misschien niet werd aangekondigd, maar dan toch op zijn minst werd vastgelegd in de geschiedenis en in de symboliek. Op die dag ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. Nou, realiseer ik me dat er nog meer problemen zijn omtrent het juiste tijdstip. Ik moet u zeggen, ik zeg het nu heel kort, hè. Wat de Joden ook mogen beweren, de Bijbel leert dat de dag begint bij zonsopgang. Als de zon boven de horizon uitkomt. Dat is dan begint de dag. Niet bij zonsondergang, bij vrijdagavond zonsondergang, dan begint de Sabbat, dat is waar. En die duurt tot zaterdagavond zonsondergang. Dat wil zeggen, de echte zaterdagavond is dan ook geen Sabbat meer. De Sabbat is verschoven over de normale tijdrekening heen. Daar is niks bijzonders aan, want hetzelfde doet zich ook voor bij het jubeljaar, het 50ste jaar. Het bestaat namelijk niet, er zijn maar 49 jaren. En dan begint een nieuwe cyclus van 49. Tel het maar na, lees het maar na in de Bijbel, je komt tot geen andere conclusie. Halverwege het 49ste jaar begint het jubeljaar en het eindigt dus halverwege het eerste jaar van de volgende cyclus. Dus je krijgt groepen van 49 jaar. Maal 10 eventueel, dan krijg je 490 jaar. En zo vind je dus ook 70 weken van Daniel. 490 jaar. 10 perioden van 49 jaar. Het 50ste jaar ligt half over het 49ste en het eerste daaropvolgende heen. En de Sabbat is iets, is net zoiets. Dat wil zeggen, het einde is anders, maar het begin ervan is hetzelfde. Het begint halverwege de zesde dag. Zie? Maar een gewone kalenderdag begint natuurlijk als de zon opgaat. En als het in Handelingen 1 de derde uur is, is het ongeveer 9 uur 's morgens, dat is niks moeilijks aan. Dan beginnen dus ook de Bijbelse uren te tellen bij zonsopgang. Zie? Nou goed. En het punt is nu dat als Maria Magdalena op weg gaat, dan is het nog duister. Dan zeggen we, nou, dan was die eerste dag der week toch niet aangebroken. Maar dan zegt men, ja, maar hij was wel aangebroken, want hij was de vorige avond bij zonsondergang aangebroken. Dan zeg ik, nee, dat kan wel zijn, dan los je dit probleem op, maar dan heb je iets ergens anders weer. Dan verschuif je de problemen heen en weer. Zie? Want de andere keer staat er dat het licht was. Wel degelijk. Maar het punt is gewoon, er staat als het nog duister was, maar er staat niet dat ze bij het graf kwam toen het nog duister was, er staat dat ze op weg ging toen het nog duister was. Ze ging rijkelijk vroeg op weg om bij het eerste ochtend krieken, u weet wel, krieken, kriekte, gekriekt. maar bij het eerste ochtend krieken, of hoe dat maar heten mag, bij de verschijning van de eerste stralen van de zon over de horizon, om dan bij het graf te zijn, dat was ze ook. En daarmee begon de derde dag, toen was de derde dag aangebroken, en dat was dan ook het tijdstip van de opstanding van de Heer Jezus. De zon verscheen, dag brak aan, het was de derde dag, en toen verscheen de echte zon. De zon der gerechtigheid die zo opgaan. Die op Psalm 19, dan wil je Jesaja 63, wat het maar is. Heel de Bijbel door eigenlijk. Die zon, hè? Het licht, de heerlijkheid, die aanschouwd zou worden. De nieuwe dag, een nieuwe schepping eigenlijk ook. Hè? Maar ze ging op weg toen het nog duister was, naar het graf. Maar toen ze eraan kwam, zag zij de steen van het graf weggenomen. Toen was het kennelijk al licht. En dat is ook in overeenstemming met wat we bij de andere evangelisten lezen. Dus echt niks moeilijks aan, men heeft het alleen altijd moeilijk gemaakt. Zij zag de steen van het graf weggenomen. U weet, in andere plaatsen, andere schriftplaatsen, is er dan discussie over die steen. En maakt men zich zorgen over, want men wil het graf in. Het ging immers om eventuele zalving, dan wel om de zalving van de Heer Jezus af te maken. Dan moesten ze toch het graf in. Maar wie zal die steen voor ons wegrollen, is dan de vraag. En u weet hoe het was. Men komt bij het graf en de steen is weggerold. Hoe dan ook. Maar het aardige is natuurlijk dat het wegrollen van de steen nou juist de uitbeelding is van de opstanding als zodanig. We hebben het daar dikwijls over. Dus ik zeg het nu maar even zo snel in het voorbijgaan. Het rollen van de steen is gewoon wedergeboren. Al was het maar omdat rollen, het werkwoord rollen, het woord is voor wedergeboren worden. In het Hebreeuws althans. Je vindt het terug in Jozua, hoofdstuk 5, waar men door de Jordaan getrokken is, het land is binnengekomen en terecht is in Gilgal. Althans, men is daar het land in, men wordt daar besneden, op zich ook een beeld van wedergeboorte. En de plaats wordt genoemd Gilgal, want staat erbij, hier heeft de Heer de smaad van Israël afgewenteld. Gerold staat er gewoon. En dan vertaald met weggerold. Of afgewenteld. Maar dat rollen, Gilgal, dat rollen is het woord voor wedergeboorte. In de tegenwoordige Hebreeuws voor reïncarnatie. Maar dat vind ik een goed bewijs van wat ik nu zeg. En het wegrollen van de steen, of het wentelen van de steen, is heel de Bijbel door een uitbeelding van opstanding. Wat er al niet met die stenen gebeurt, zegt, ze worden weggerold. Ze worden een halve slag gerold, daar staan ze overeind. Of is dat een kwartslag? Nou goed. Bij Jacob in Bethel, Het rollen van de steen, we zitten hem overeind. Maar niet te min, dat is opstanding. Of het wegnemen van de steen van de put. U weet hoe dat is, in de rotsbodem zit dan een cisterne in. Dat wil zeggen een holte die vol staat met water. Tamelijk gebruikelijk. En het gat wordt afgedekt met een steen. Om de vervuiling van het water tegen te gaan. Of om te voorkomen dat anderen van het water gebruik maken. En het verhaal is altijd, wie zal de steen wegrollen? En dat deed Jacob trouwens ook. De aanwezigheid van die aardige dame gaf hem wat macho-achtige krachten, denk ik wel eens. Dus Bijbelse geschiedenis, we lezen dat niet alle dagen, maar het is wel zo. Er rolde de steen. Ze wachten op al die herders, zodat ze gezamenlijk de steen konden wegrollen. En meteen controle hadden dat niemand anders ervan gebruik zou maken. Maar Jacob zegt, oh, maakt niet uit, dat doe ik wel even. En hij deed het. Rolde de steen weg. En zo verder. En hier in laatste instantie sprake van het wegrollen van de steen. Maar het is gewoon een uitbeelding van wedergeboorte als zodanig. De steen bevindt zich daarna, hetzij in andere positie, niet meer liggend, maar staand. Vandaar dat men over de hele wereld, door alle eeuwen heen, altijd stenen overeind gezet heeft. Met name op Paaseiland. Ik vind het altijd leuk. Hoezo op Paaseiland? Ik heb er geen moeite mee. Natuurlijk, als het ergens is op Paaseiland natuurlijk. Hè. Opgerichte stenen, al, en hoe je ze dan maar noemt, menhirs, want dat heb ik uit de klassieke literatuur, zoals u weet. Of obelisken. Even de verschillende bronnen uit elkaar houden. Maar wat het ook is, het is altijd een beeld van opstanding. En ik beschouw zelfs de hunnebedden als een uitdrukking daarvan. Stenen bij elkaar brengen, nou, opstaan, plannen ze goed. Nou, in ieder geval, steen oprichten is een beeld van opstanding. Maar ook als hij gewendeld wordt, bevindt hij zich daarna op een andere plaats. In een andere positie kun je trouwens beter zeggen. Want het suggereert aan de ene kant een andere stand, maar ook een andere plaats, een andere locatie. En zo is het natuurlijk ook, want de steen is Christus die gebracht is naar een andere locatie. En daar staat hij overeind. Dat wil zeggen, daar staat hij. Dat is waar het is. Schiet me nog een paar dingen op de gedachte, maar die durf ik vanavond niet te kunnen. Dus daar heb je pech mee. Ja, opstanding. Ben ik duidelijk genoeg? Oh, mooi, goed zo. De steen van het graf weggenomen. Zij liep dan, Maria Magdalena, die zag dat in alle vroegte. Maar kijk, als hier staat de steen van het graf weggenomen, dan bestaat er nog altijd een discussie, maar misschien was de Heer toen nog niet opgestaan. Maar was al wel de steen weggenomen? Dan zeg ik, nou, dat kun je rustig vergeten. De steen weggerold wil zeggen dat de Heer is opgestaan. De een is de uitdrukking van het andere, het hoort bij elkaar uiteraard. Alleen, zij ziet hem nog niet. Zie, hij is wel opgewekt, wij weten dat. Maar zij zag hem nog niet. En zij wist het ook niet, maar daar was het wel zo. En dan verder. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus. Dat wil zeggen, ze ging snel van het graf terug en ze ging het de discipelen vertellen. Ze kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had. Dat was uiteraard Johannes dus, de man die weer niet met name genoemd wordt. Hè? En ze zei tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Haar conclusie was meteen, hij is daar niet meer. Want anders zou die steen niet weggerold zijn. Moet toch een doel hebben. En die conclusie was goed. Hij was daar niet meer. Zij hebben de Heere weggenomen uit het graf. Ik denk dat ze gelijk had. Ander lied citeren, O Come Angel Band. Nou goed. Ik denk dat de engelen enzovoort, hè? Laat het me heel plastisch even voorstellen. Hoeft niet, maar dat kan zo, hè. Ze hebben hem uit het graf gehaald. Engelen die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen, ik heb daar geen problemen mee. Bovendien, later op den dag, in de volgende pericoop, vinden wij in ieder geval twee engelen letterlijk vermeld. Toch? En die bevinden zich in dat geopende graf. Dus ik heb er geen problemen mee. Ik denk dat het heel dicht bij de waarheid zit. Zij hebben de Heere weggenomen uit het graf. En we weten niet waar zij hem gelegd hebben. Kijk, dat is een misser natuurlijk. Wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Hij ligt niet meer. Hè? Hij is opgestaan. Maar dat drong even niet door. In elk geval zijn ze de Heer kwijt. En wat er dan gebeurt, dat is vanzelfsprekend. Deze twee discipelen gaan zelf op onderzoek uit. Petrus dan ging uit. Op zijn initiatief, kennelijk ook volgens Johannes. Maar goed, Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En daarna struikel ik altijd over het vers 4, omdat ik dat het leukste vind van het hele schriftgedeelte, eigenlijk. Kijk, wij weten toch wel hoe het afgelopen is. En we leven daar dagelijks uit. Dus als we terugkijken naar deze geschiedenis, hebben we alle reden om ook de humor te zien van hoe het beschreven is natuurlijk. Maar tegelijkertijd, want humor vind ik het altijd, hè. Opstanding uit de dood vind ik de mooiste humor die er bestaat. Ik heb het me laten uitleggen. Iemand heeft mij eens gezegd, humor is eigenlijk, schuilt eigenlijk alleen in het onverwachte. Dat is humor. Dat is de essentie van humor. Dat dingen die niet verwacht gezegd worden of gebeuren of iets dergelijks. En als er iets niet verwacht wordt, is iets omdat het namelijk volstrekt, maar hoe dan ook volstrekt per definitie onmogelijk is, dan is het opstanding uit de dood. En dat is nou juist wat er gebeurde. En toen Abraham ervan hoorde, viel hij op de grond van het lachen, staat er. En toen Sarah ervan hoorde, lachten ze ook. Al was het niet toegeven, toch? En toen die jongen geboren werd, uit het verstorven vader zowel als moeder, werd hij ook zo genoemd, Isaac. Want de Heer heeft mij een lachen gemaakt, staat er nog leuk bij. Maar de Heer zelf had al gezegd, zijn naam zal Isaac zijn. Lachen. Van humor, maar van blijdschap tegelijkertijd uiteraard ook. Hè? Nou, daar gaat het hier dus ook om. Ik vind het prachtig zoals het staat. Want er staat, Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen gelijk in gedachten, zie je dan klaar staan, klaar, af. We doen wie het eerste er is. Want zo, dat staat toch beschreven. Wie het eerste er is. En daar gaat het trouwens ook om, hè? Wie het eerste er is. Want wie het eerste deel heeft aan de opstanding van Christus. Moet ik te lang wachten, dan heb ik te veel antwoorden verder. Maar, wie het eerste daaraan deel heeft, wordt in het water geworpen en geneest. Maar dat was Johannes 5. Maar goed, wie het eerste deel krijgt aan de opgewekte Christus, krijgt deel aan zijn eerste geboorterecht. Dat is wat erachter steekt. En de vraag is, wie is het eerste? Efraïm of Manasse? Ismaël of Isaac? Ik moest even lang nadenken voor de namen. Esau of Jacob? Jafet of Sem? Kain of... Zet. Om er maar een over te slaan dan. En nog een mooiere is natuurlijk... Salomo of Nathan? Saul of David, die is nog moeilijker trouwens. Zie, maar dat is waar het over gaat natuurlijk. Over dat eerstgeboorterecht wat zich hier weer uitdrukt. Ze waren gelijk, ze starten gelijk, deze twee liepen tegelijk. Maar de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. Nee, broeder, als ik nou historicus was en ik wist verder van Bijbelse dingen niks, maar ik was historicus en ik moest hier een film van filmschrift schrijven, dan in gedachten heb ik dan Johannes, die zo gepassioneerd is van zijn liefde voor de Heer, dat hij inderdaad iets doet waartoe we nooit in staat hadden geacht, namelijk hij loopt harder dan Petrus. Dat had je toch nooit gedacht? Hè? Dat hij harder zou lopen dan Petrus? Petrus is toch altijd de man die voorop gaat? Maar goed, Johannes loopt harder en daarna bereikt hij het graf. Maar als hij het graf ziet, is hij zo uitgeput dat hij ter plekke neervalt. Zodat alsnog Petrus hem voorbij loopt het graf in. Zo zou ik het dan denk ik verfilmen of zoiets. Hè? Nou goed, zo uitgebreid staat het er natuurlijk niet. Wat er staat is dat Johannes kennelijk harder liep. Hij kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Dat wil zeggen, hij ging het graf niet in, hij keek erin. En dus haalde Petrus hem alsnog in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem. En ging wel het graf in, en zag de doeken liggen. Dat begrijp je me goed? Zij zagen precies dezelfde dingen. Johannes zag het eerst. Maar ja, als het erom ging wie het eerste in het graf is, ja, dan was het weer Petrus. Hebben die nog? En de vraag is, wie is nou echt het eerste? Dan, ja, er is voor beide wat te zeggen, maar dat is ook het geval met de typologische betekenis ervan, uiteraard. Want Johannes, maar dat heb ik natuurlijk al vele keren verteld in de loop van de geschiedenis, in de loop van de bespreking van het Bijbelboek, Johannes is simpelweg een beeld van die 10 stammen van Israël, die als eerste deel hebben aan de opstanding van Christus en die hem het eerste kennen als de opgewekte, overigens zonder hem te zien. Maar niettemin, men stelt het vast. Het waren de 10 stammen onder aanvoering van hun toenmalige koningshuis, die inderdaad kwamen tot aanvaarding, officieel althans, en daar gaat het altijd maar om, hè? Officieel kwamen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Ze hadden hem nooit gezien, maar zij geloofden dat hij was opgestaan en dat hij de Messias was en zo verder. Zie? En daarna hebben we van doen met de apostel Petrus, van wie we al veel eerder en ook veel makkelijker konden vaststellen, dat hij een beeld is van de 2 stammen van Israël. Zie? En ook die komt bij het graf, maar pas wat later, want eigenlijk is dat natuurlijk nog toekomst. Toch? Begrijp je me goed, Joden zowel als heidenen, Joden zowel als Efraïmiet, of hoe zeggen ze weer ze, de 2 zowel als de 10 stammen zijn geconfronteerd geworden met het evangelie. En zijn geconfronteerd geworden met een geopend graf. Zie? Maar als je vraagt welk volk kwam het eerste tot geloof, dan zit je met een probleem, want als je het vraagt over de verleden tijd, dan moet je zeggen, de 10. En als je het vraagt in verband met de toekomst, als Israël tot geloof komt, wie komt dan het eerst tot geloof? 2 of 10 stammen, dan is het antwoord de 2. Want in de toekomst zal met name het Joodse volk, dat zijn dus de 2 stammen, het eerst geconfronteerd worden met de opgewekte Christus en ook het eerst tot geloof komen. Maar dat is kennelijk wat uitgedrukt in dat Petrus als eerste het graf inging. Ze waren allebei eersten. Het hangt er maar vanaf welke waar je de meet trekt, om zo te zeggen. Van welke kant je er beziet, net zo je wil. Maar de positie van Johannes als eerste bij het graf en kijkend in het graf, ziende de doeken liggen enzovoort, is een beeld van 10 stammen in onze dagen en daaruit het ontstaan van de gemeente. En Petrus, die dan vervolgens als eerste het graf ingaat, heeft van doen met de openbaring van het koninkrijk van Christus in de eerste plaats aan het Joodse volk inderdaad. Daarna pas aan de overige stammen. En daar staat er dus ook, daarna ging ook Johannes in. In vers 8. Hij was wel het eerst tot het graf gekomen, maar hij ging als laatste naar binnen. Het is het oude verhaal van die omkering en zo verder. Hè? En de aardigheid van het verhaal is natuurlijk altijd hetzelfde. En ik zeg het ook altijd. Het is een onbenullig verhaal. Het slaat nergens op. Het is historisch van geen enkel belang. Je kunt het rustig overslaan. Je mist voor de geschiedenis als zodanig niks. Want waar het om gaat is dat ze een ontmoeting zouden hebben met de levende Christus. Met de Heer Jezus namelijk. En die hadden ze hier niet. Zie? Dus het is niet van belang. Het is alleen maar vertragend in de uiteenzetting van de geschiedenis. Maar het aardige is nou juist dat het uitdrukking geeft aan onze tegenwoordige bedeling. Daar gaat het maar om. Nou goed. En dat niet alleen. Er staat ook uitdrukkelijk eerst van Petrus in vers 5. En als zij, van Johannes in vers 5. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij niet in. In ieder geval, als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Ik denk altijd, als wij nederbukken, dan zien wij ook de doeken liggen. En ik denk ook altijd, of dat nou was hier bij het graf of bij de stal. Zij wikkelden hem in doeken en legden hem in de kribbe. En nu kijken ze of hij er nog is. Ze zien hem niet, maar ze zien wel de doeken. Toch? Het verhaal begint zoals het eindigt. bij Jozef en de doeken. En hier is het ook het graf van Jozef en de doeken. Het is een andere Jozef, het is een andere locatie. Het zullen ook andere doeken geweest zijn. Maar typologisch is het natuurlijk volstrekt hetzelfde. Want de doeken in zowel Lucas 2 als hier in Johannes 20 zijn nog steeds de uitbeelding van hetzelfde. Namelijk, doeken zijn per definitie van linnen. Doeken is linnen, in de Bijbel althans. In het Nederlands weet ik het helemaal niet. Maar doeken is linnen en linnen is uitbeelding van opstanding in het algemeen. U weet wel, wol is de oude mens. Daarom wordt het schaap geschoren. En gelijk het schaap stom is voor zijn scheerders. Hebben we dit nog? Dat is zijn lijden en dood, het afleggen van de oude mens. Wol. Heeft nog wat andere aspecten, maar die noem ik nou maar niet. Maar wol kon gewoon door de mensen gedragen worden onder de wet, maar de priesters was het verboden. Priesters moesten linnen dragen. En het linnen dragen, net als het dragen van de efod, heeft de betekenis van priester zijn. Iemand die het linnen draagt is per definitie priester. Want linnen is een beeld van de opstanding. En waar het uitzonderlijk is, omdat iedereen in wol gekleed gaat, is het een beeld van de eerstelingschap en dus van priesterschap. En vandaar de linnenkleding van de priesters. Zie? En vandaar ook in Johannes 13, maar dat hebben we in de tijd besproken. De Heer stond op van de tafel, was ze 3-4 dagen hiervoor, hè? Stond op van de tafel, legde zijn klederen af en omgordde zich met een linnendoek. Uitbeelding van zijn priesterschap. En hier is dat ook zo. Zag hij de doeken liggen? Want wij zien de Heere Jezus zelf niet in onze dagen, maar wij kennen hem wel als de priester. Wij zien zijn kleding. En nog eens wat symboliek erbij halen dan. En wij raken de zoom van zijn kleed aan. En hebben daardoor deel aan zijn heerlijkheid, die immers in zijn kleed wordt uitgedrukt. Dat is wat er allemaal achter steekt. Het is een illustratie van het priesterschap van de Heer Jezus Christus, in navolging natuurlijk van uiteenzetting in Johannes 13 tot en met 17, vanzelfsprekend. En mocht dat nog niet genoeg zijn, lezen we gewoon verder, vers 6. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen, net als Johannes. En dan vers 7, en de zweepdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder, ik vind dat een prachtig woord, in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Dat wil zeggen, daar lagen die linnen doeken, maar apart daarvan gaat het om die zweedoek, de doek die om het hoofd van de Heer Jezus geweest was. Daar was staat, die was in het bijzonder, en erbij wil zeggen in de buurt, en zonder wil zeggen, en toch een eindje er vanaf. Vandaar in het bijzonder, wil zeggen apart. In tegenwoordig Nederlands zouden we zeggen apart. Dat is ook niet een goed woord eigenlijk dan, maar vooruit. Soms denk je dat dat Frans is hoor, apart, maar vooruit. Maar in het bijzonder is het gewoon een Nederlands woord van oudsher daarvoor. Apart gelegd. En dus staat er nog uitdrukkelijk bij, in een plaats. En de vertalers hebben er naartoe gehoord, in een andere plaats, dat is het ook. Apart dus, in een andere plaats, samengerold. Maar een doek die op het hoofd thuis hoort en is samengerold, heet in gewoon, min of meer gewoon, Nederlands een tulband, in elkaar gedraaide doek. En de tulband heet in het Oude Testament, in het Nederlands van het Oude Testament, een hoed. En wordt zo beschreven als de hoed van de hoge priester. Dat is wat het is. Het is de hoed van de hoge priester. En kijk u de commentaren maar na. Ja, in verband met de oude testamentische inzettingen. Men zegt maar, dat is een tulband. Een doek als hoofddeksel. In elkaar gedraaid. Dat is een tulband. Nou goed. En hier vind je het ook. Wat een zweedoek was, is een hoed geworden en heeft de vorm van het hoge priesterlijke hoofddeksel. En wat je dus met grote nadruk vindt, is dat de Heer Jezus is daar niet meer. Het graf is leeg, hij is opgewekt en hij is hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. De eerstgeborene uit de doden, en hier aanschouwt men het nog niet, Maar later zal men hem aanschouwen in zijn heerlijkheid, de heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade van het nieuw verbond en waarheid. Toch? En dat was Johannes 1. Kortom, het is een schitterende uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin wij de Heer letterlijk weliswaar niet zien, maar waarin wij hem kennen als de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. En daarom zou ik me niet verbazen, maar heb ik al gezegd, daarom zou ik me niet verbazen als we als uitdrukking ervan, of dat we als uitdrukking ervan ergens de wereld nog een deel van zijn kleding vinden, van die linnen kleding, weet ik wel. In Trier bijvoorbeeld, die rok, maar daar hebben we het al eens over gehad. Hè. Zou mij niet verbazen. En iets als die lijkwade van Turijn, want dat zou moeten zijn, hè, deze doeken. Iets als die lijkwade van Turijn zou me ook niet verbazen als het ding echt zal blijken te zijn. Ja, u zegt dat hebben ze nog nooit kunnen bewijzen, zeg ik nee, maar... Kunnen we onder elkaar niet even afspreken wat we als bewijs zullen accepteren? Eerst. En dan wordt het toch moeilijk. Wat zullen we als bewijs accepteren? Wat moet men kunnen aantonen dat wij geloven dat het ding echt is? Het is niet te zeggen. Ik denk niet dat dat kan. Nou, als dat niet kan, dan kun je dus ook nooit zo ver komen dat bewezen is dat het ding echt is. Maar ik acht het persoonlijk zeer waarschijnlijk, ja. Niet dat het me wat uitmaakt, maar ik zou het niet zo verbazingwekkend vinden als delen van de linnen kleding of van de doeken van de Heer Jezus inderdaad bewaard zijn gebleven doorheen onze hele tegenwoordige bedeling als uitdrukking van zijn tegenwoordige werk en positie. En dat men het niet gelooft, nou ja, wat gelooft men tegenwoordig eigenlijk wel? Ik bedoel, dat vind ik allemaal geen argument, hè? Maar goed, dat maar even terzijde, want het doet er verder niet toe. Maar het wordt hier gezien. En let ook op, in een andere plaats samengerold. Want de positie van de Heer Jezus Christus is ergens anders. Daar gaat het om. Net als de steen die weggerold is, is ergens anders. En de positie van de Heer is ook ergens anders. En we hebben altijd twee antwoorden in dat verband. Namelijk, hij heeft of een positie in de hemel. Dat is namelijk zo, het is 100% Bijbels. Of hij heeft een positie onder het instammen van Israël, dat is ergens anders in de wereld. En dat is, als u mij vraagt, ook 100% Bijbels. Wat moeilijker aan te tonen, maar niettemin duidelijk genoeg. In een andere plaats. Nou goed. En nadat dat beschreven is, staat er pas. Toen ging dan ook de andere discipel in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. En er staat, en geloofde. Hij zag het en geloofde. Hier zij geloven dus, de discipelen zelf, deze twee, geloven dus inderdaad dat hij is opgestaan. Niet eerder dan dit, staat er ook achter, maar hier wel. En zo geldt het voor ons natuurlijk ook. Wij zien hem niet, maar niettemin, wij geloven dat hij is opgestaan. En misschien zien we bij gelegenheid dan toch die doeken of die zweedoek. Nee, ik vind het niet belangrijk, maar overdrachtelijk in elk geval wel. Wij zien hem niet, maar wij kennen hem als de hoge priester in de hemel. Dat is precies wat de Hebreeënbrief erover zegt. Wij zien hem niet, maar niettemin kennen wij hem. En zien wij hem dus op geestelijke wijze. En kennen hem als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan staat er, ook de andere discipel ging in en zag het en geloofde. En daarna staat er aardig achter, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Daar kan een lange discussie over zijn, daar hebben we het ons ook al eens mee bezig gehouden. Dat doet dus nou eigenlijk ook niet meer, want het heeft niet zoveel zin. De schrift is er duidelijk genoeg over. Aan de ene kant duidelijk genoeg dat de Heer Jezus bij meerdere, om niet te zeggen vele gelegenheden, gesproken heeft over zijn lijden en dood en opstanding. Aan de andere kant is de schrift er ook duidelijk over dat die discipelen er niks van wisten voordat het eenmaal gebeurd was. En dat staat ook hier. De enige conclusie die je dan maar kunt trekken is dat de uitspraken van de Heer Jezus over zijn lijden en dood en opstanding ten derde dagen dan toch niet expliciet geweest zijn. Dat wil zeggen, ze zijn niet erg duidelijk geweest en misschien waren ze alleen maar in symbolische taal, weet je veel. Wij weten dat niet. Ik kan u er wel mee vermoeien met dit soort schriftplaatsen die aankomen. Waar staat dat de Heer zegt dat hij zou sterven en opstaan ten derde dagen. Maar het verandert niks aan het feit dat hier staat, zij wisten het niet. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld de Emmausgangers, die wisten het ook niet. En hoewel de Heer gezegd had, gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon dus mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in de aarde. Dat had hij wel gezegd, maar wij weten wat het betekent, maar mede onder de vervuld is geworden. Maar een expliciete uitspraak over zijn dood en opstanding is het niet. Toch. Kan het zo goed betekenen dat hij 3 dagen ergens in een leeuwenkuil zou worden vastgehouden bijvoorbeeld. Voordat de steen zou worden weggerold, blijf ik toch dicht bij de Bijbel, niet? En hij er weer uit zou komen. Of het een graf is, ja, dat staat er niet bij. Maar ook als er staat van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Ook als dat er staat, dit was Matthäus 16 vers 27, ook als dat er staat, dan heb ik zo mijn twijfels over de wijze waarop de Heer het hem dan gezegd heeft. En als hij dan toch in klare taal gezegd heeft, dan hebben we van doen met het een of andere wonder, waardoor het toch bij de discipelen niet doordrong en het dus toch een verborgenheid bleef. Toch? Ik kan het ook niet helpen, verzin maar een verklaring hoe het dan geweest is. In elk geval, de Heer heeft het gezegd bij meerdere gelegenheden, want dat vertelt de Bijbel erover. Maar niettemin, zij wisten het niet, staat. Hier staat het gewoon, zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. En daarna, op dezezelfde dag, maar dat staat niet in Johannes 20, maar wel in Lucas 24 natuurlijk, daarna op dezezelfde dag opende de Heer de schriften voor 2 andere discipelen, die ook een uitbeelding zijn trouwens van die 10 stammen, maar goed. En daar staat, hij verscheen aan hen op de weg naar Emmaus en hij opende hun de schriften en hij opende hun ogen en hun hart en hoe dat maar heten mag. Toch? In ieder geval, zij wisten het niet. En hier pas bij deze gelegenheid, toen zij het lege graf zagen, toen drong het tot hen door. Begrijp je me goed? De conclusie had ook geweest kunnen zijn, ze hebben hem weggenomen en we weten niet waar naartoe. Toch? Maar als hij staat, hij zag het en geloofde, betekent het uiteraard dat zij geloofden dat hij was opgestaan. Wel degelijk. En misschien viel toen pas het muntje. Toch? Misschien ging toen het lampje branden, het belletje rinkelen of hoe dat maar heten mag. Toch? Dat denkt u pas door. En denk nog niet dat dat iets bijzonders is, want ook in onze dagen en onder ons komt het voor dat we dingen horen, soms jarenlang, en dat we pas na verloop van lange tijd begrijpen waar het eigenlijk over ging. Toch? Ja, ja. Zeker wel. Nou goed. Ja, ook in verband met Bijbelse dingen, zeker. En misschien wel juist met Bijbelse dingen. Want hoe dan ook, de idee is dat de natuurlijke mens leeft onder een bedekking. In duisternis is, zoals specifiek ook in het Johannesevangelie uiteengezet wordt, in duisternis leeft en een bedekking heeft over zijn aangezicht, zijn zintuigen, over de Bijbel, de wet, en over het hart. De term heb ik ontleend in 2 Korinthe 3. Bedekking. Het is de Heer die zelf op een of andere wijze die bedekking zou wegnemen. Wanneer men wil, wanneer men zoekt, of beter nog, wanneer men dus tot de Heer komt, dan doet hij dat. Zie. In onze dagen, en net zo goed in de toekomst, want daar gaat het ook inderdaad over in 2 Korinthe 3. Hoe dan ook, in Lucas 24 lezen we dan van die Emmausgangers, hun oog, hij opende hun de schriften. Wij lezen, en hun ogen werden geopend, en zij kenden hem, Lucas 24, vers 31, en ook toen opende hij hun verstand. Hij opende de schriften, beginnende van Mozes en al de profeten enzovoort, legde hij uit wat er over hem geschreven was. Zij moesten Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. Dat was Lucas 24, vers 27. En dan in vers 31 staat er, en hun ogen werden geopend. En zij kenden hem. Maar op hetzelfde moment zagen ze hem niet meer. Vind ik ook een leuke uitspraak. Eerlijk gezegd vind ik ook humor, hè? Hij opende hun ogen, maar toen was er niks meer te zien. Toch? Waaruit maar blijkt dat het gaat om geestelijke ogen uiteraard, hè? Ja, precies. En zo is het met ons ook. Hij opent onze ogen, maar te zien valt er niks. Althans, niet letterlijk, en daar gaat het maar om. Niet fysiek. Nou goed. Hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En daarna vers 32. Zij zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. Wat werd er nou geopend? De schriften of hun ogen? En het maakt niet uit, omdat het toch beeldspraak is. Dat wat de schriften scheiden van hun bevattingsvermogen, van hun zintuigen, dat werd weggenomen. En dan zal die menselijke filosofie en redenering en wat het maar wezen mag, hè, wet, wat het maar is, die bedekking, die scheiding, de middenmuur des afscheidsels, heet het in Efeze, die wordt weggenomen. En daarna hebben we nog vers 45. Toen opende hij hun verstand. Dat was niet meer met alleen de Emmausgangers, maar met alle discipelen bij elkaar. Gebeurtenis die ook in Johannes 20 beschreven wordt. Althans, die gelegenheid wordt beschreven. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En dat precies is het werk dat de Heer in onze dagen doet. Aan degene die hem zoeken. Die komen tot het graf. Nou ja, tot het kruis en tot het graf. Toch? Nou ja, goed, en daarna denk ik, ja, dan komt men tot het kruis en tot het graf. En hoe komt het dan dat zoveel mensen gekomen zijn tot het kruis en daarna toch nog net zo steken blind zijn en blijven de jaren door als dat ze voorheen al waren? Daar heb je dus een probleem. En als het de Heer is die daar de bedekking wegneemt, kan het alleen nog maar zo zijn, hoe lang ik daar ook over nadenk, kan alleen nog maar zo zijn, dat de mens zelf dus die bedekking weer terughaalt. Je moet gauw weer onder de dekens kruipen. Gauw weer de handen voor de ogen slaan. Oh, wat een licht. Ik zie niks. Dat blijft dan ook zo als je handen voor je ogen haalt. Als je ze de gelegenheid geeft om aan het licht te wennen, dan leer je zien. Maar dat is wat er gebeurt. En een van de... Ja, een van de beroerdste... Hoe zeg je zoiets netjes? Een van de ergste voorbeelden daarvan... Een van de meest kenmerkende voorbeelden daarvan ook is inderdaad dat men tot geloof dan wel een bekering zou komen, uit genade wel te verstaan, en daarna zou men uit dankbaarheid de bedekking er weer overheen gooien. Dat is de leer der dankbaarheid officieel. Dat is de wet. Er is een theologie voor ontwikkeld die dat rechtvaardigt en die zegt, moet ook zo, de bedekking er weer over. En dus weer onder de wet gaan leven. Maar dan is die bedekking er weer. Ook op andere manier gebeurt dat, hoor. Ja, of dat zo ooit bedoeld is geworden, daar gaat het niet om. Het gaat erom of het zo werkt of niet. En het antwoord is ja, zo werkt het, ja. Het is onbijbels. En het werkt zo, de bedekking gaat er weer over. Niemand, geen enkele gelovige heeft enig excuus om te wandelen in duisternis, om niet te weten. We hebben de schriften en de Heer heeft gezegd, dat hij die schriften zou openen, dat hij onze verstand zou openen, dat hij ons geeft die geest der wijsheid en der openbaring en kennis van hem, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Kortom, zijn geest heeft het ons geopenbaard. En hoe dat allemaal maar heten mag, de Christus zal de bedekking wegnemen, de Heere zal de bedekking wegnemen als wij tot de Heere bekeerd zouden zijn. Het zijn allemaal schriftplaatsen die ik nou achter elkaar citeer overigens, in hoog tempo. Maar dat is wat de schrift erover zegt. Als het dus in de praktijk niet gebeurt, komt het omdat men het niet laat gebeuren. Omdat men die bedekking er gewoon weer overheen gooit. En in de praktijk heb ik dat ook vaak zien gebeuren. Het is bijna altijd zoals mensen bewust tot geloof komen, tot ervaring van de Heer Jezus Christus, dan wordt het licht in hun leven, zomaar ineens. En binnen de kortste keer, soms al binnen een dag, wordt dat getemperd, gaat zomaar niet, enzovoort. Maar nou moet je zus en nou moet je zo. Dan krijg je even consequenties, wat men, geordendheid zoiets, hè? Geschoven in de, onder de, zal maar zeggen, de religieuze verplichtingen. Ik weet daar geen andere term voor zo gauw. Enzovoorts. Het kortom, het wordt meteen geneutraliseerd en het licht gaat eruit. Waarmee ik niet wil zeggen dat daarmee behouden is er niets gedaan wordt of zo. Maar wel dat het gewoon weer donker wordt. En dat hoeft niet, dat is ook niet de bedoeling, integendeel. Want wat de Heer doet, is zich openbaren. Op wat voor wijze dan ook, hè. En dat is feitelijk ook wat in de, op deze eerste paasdag, zeg ik dan maar weer, geïllustreerd wordt. Omdat de Heer het letterlijk, althans in zeker opzicht, maar dat hij het letterlijk ook inderdaad doet. In ieder geval voldoende opdat deze mensen tot geloof komen, zelfs zonder dat ze de levende Heer gezien hebben. Zie, hun gaat het licht op. Men komt tot de Heer in alle oprechtheid en dan ziet men en gelooft men. En daarna weet men de schrift, dat was de bedoeling. Zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan, staat er in Johannes 20 vers 19. Van de Emmausganger staat precies hetzelfde, het is heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn, enzovoorts. Zij wisten dus ook niet en ze worden uitgemaakt voor onverstandige en tragen van hart om te geloven. En dat was natuurlijk ook zo. Maar wij zouden dat niet zijn, hè? Wij zouden geloven hetgeen de schrift ons zegt. Niet alleen met betrekking tot het historisch feit van de opstanding van Christus. Want ik hoop dat u mij goed begrijpen wil. De discussie gaat er weliswaar dikwijls over. Dat er zijn zelfs predikanten die niet geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar ik moet u zeggen, nou ik vind het nog het ergste niet. Ik vind het, nou ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Maar er zijn er ook die wel geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar het maakt hen ook niet zalig. Omdat men zou geloven in de Bijbelse opstanding van de Heer Jezus Christus. Zijn opstanding namelijk als eersteling van een nieuwe schepping met alle consequenties van dien. Zijn opstanding als de oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat is waar het om gaat. Men zou niet geloven in het historische feit van de opstanding van Jezus van Nazareth. Men zou geloven dat God deze Jezus bij diezelfde gelegenheid tot Here en tot Christus gesteld heeft. En dat er dus sindsdien geen andere naam is, daarvoor ook niet trouwens maar vooruit, maar dat er sindsdien geen andere naam is om zalig te worden. Daar gaat het werkelijk om. Dat gaat niet buiten de historische opstanding van de Heer Jezus om, natuurlijk. Maar het gaat om meer dan het historische feit. Dat zijn de consequenties daarvan. En de gevolgen daarvan die van Gods wegen bepaald en tot stand gekomen zijn, uiteraard. Ja goed, dan staat er zo fraai. De discipelen dan gingen wederom naar huis, dat denk ik precies. Dat doen de wijzen ook. Maar die waren ook een beeld van tien staan. Ze kwamen van het oosten, weet je veel waar vandaan. Daarheen waren trouwens die tien ook verdwenen. Ze kwamen van het oosten, maar ze gingen naar huis. Nou ja, langs een andere route. Het waren gelovigen geworden, om zo te zeggen. Maar ze gingen naar waar zij waren. Waar het maar was. Waarmee je trouwens ook terug bent in Johannes hoofdstuk 1. Want er waren ook twee discipelen. Die kwamen tot de Heer. En die zeiden tot de Heer. Nou, de Heer zei, wat moet je of zoiets? Kogadisch. Wat zei je ook weer? Ik weet niet precies meer. Wat zoekt gij of iets dergelijks? Wie zoekt gij of iets dergelijks? Nou goed, is daar een kreet, een vragend voornaamwoord in elk geval. En die discipelen, omdat ze achter hem aanliepen, zeiden, waar woont gij? Dat is meest voor de hand liggende. Daar waren ze naar op zoek. En de Heer zei, kom maar mee, kom maar kijken. En waar het dan was, weet ik niet. Maar ze gingen met hem mee naar huis. En dat is onze tegenwoordige positie als gelovigen. Wij kennen de Heer. Wij geloven in de opgewekte. Wij kennen hem als de hoge priester. Wij volgen hem en we zijn waar hij is. Dat is Johannes 14. Weet u nog? Ik ga heen om uw plaats te bereiden en ik kom weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. En dat is de tegenwoordige positie van de gelovigen in onze tegenwoordige bedeling. En zo komen we bij Maria Magdalena in vers 11. En u begrijpt het al, het is natuurlijk op een of andere wijze toch hetzelfde verhaal. Maria stond buiten bij het graf. En u begrijpt wat ze dan gaat doen, net als Petrus en Johannes. Ze is kennelijk weer teruggekomen naar het graf. En wat ze gaat doen, is bukken en naar binnen kijken. Toch. En dat staat er ook. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in het wit, dan wel in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. Ik vind het prachtig, want ik vind het zelfs een argument, dat heb je niet meer nodig, maar denk ik, maar ik vind het zelfs een argument voor de gedachte dat het inderdaad wel degelijk deze Maria was, die de voeten en het hoofd van de Heer Jezus zalfde. U weet, dat heb ik wel vaker verteld, hè? Wij protestanten hebben om een of andere reden het idee dat er twee van die Maria's waren. Maria van Bethanië en Maria Magdalena. Terwijl Rooms-Katholieken daar nog nooit van gehoord hebben. Die weten niet beter dan het is dezelfde Maria. En ik geloof dat zij gelijk hebben. En waarom protestanten er twee van gemaakt hebben. Ik heb het niet kunnen achterhalen, maar ik denk... Ik heb het echt niet kunnen vinden, niemand doet er een uitspraak over. Maar ik denk dat het is omdat men het karakter van Maria van Bethanië, voor zover men dat uit de Bijbel kent dan, niet kan in overeenstemming brengen met het feit dat zij genoemd wordt een zondares. Dat schijnt me niet bij elkaar te kunnen brengen. Daar heb ik totaal geen probleem mee. Nee, ik meen ik serieus. Dus laat maar zitten, het is een en dezelfde Maria. Maria Magdalena is dezelfde als Maria van Bethanië. Als u dan zegt, maar Magdala is toch een plaats in Galilea en Bethanië is toch een plaats in Judea, zeg ik, nou ja, vanuit de geschiedenis, voor zover wij die buiten de Bijbel omkennen, is dan ook dat zij oorspronkelijk woonde, of althans een tijd gewoond heeft, in Magdala. En inderdaad als zondares, want het is wezen mogen, en dat ze later alsnog naar de familiebezitting is teruggekeerd in Bethanië. Dat is het. En daar woonde dus met de bekende Martha en broer Lazarus, zo is dat, maar het is gewoon een en dezelfde. En zij was dan ook degene die het hoofd en de voeten van de Heer Jezus zalfde. En hier staat er, zij zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, die zij gezalfd had. Waar het lichaam van Jezus gelegen had. Dus ik vind het een prachtig verhaal. En daarmee hebben we de connectie met die zalving in Bethanië. Als we die geschiedenissen, voor zover ze vermeld worden, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, waar het maar is, als we ze naast elkaar leggen, dan vloeit eruit voort dat zij niet alleen zijn voeten gezalfd heeft, maar ook zijn hoofd. Allebei. Alleen niet in alle plaatsen staat het allebei vermeld. De ene keer is ze zalfde zijn hoofd. De andere keer staat ze zalfde zijn voeten. En ik zou niet weten wat daar aan tegenstrijders aan is. Het is iets anders, maar het is niet tegenstrijders. Ik denk dat ze het allebei gedaan heeft. En dat die zalving nou eenmaal uitbeelding is van de opstanding als zodanig. Dat is wat het is, heel de Bijbel door. En de zalving van zijn hoofd heeft te maken met de Heer Jezus Christus als hoofd en als eersteling van de nieuwe schepping. En in bijzonder ook van de gemeente en van een nieuw verbond. Het heeft dus te maken met het hoge priesterschap van Christus. Verslot, de hoge priesters werden ook aangesteld door zalving, Psalm 133. U weet wel, op het hoofd en het druipt dan zo langzaam door de baard en door de klederen tot aan de zogen van het kleed. Wordt er uitgebreid beschreven. Dat is wat het is. En de zalving van de voeten van de Heer Jezus heeft rechtstreeks van doen met de bekende herhaalde Bijbelse uitspraak, hoe lieflijk zijn de voeten. Hoe lieflijk ruiken de voeten, denk ik dan altijd. Ja, zuster, dat is meestal niet het geval, maar dat is nou juist het leuke van dit verhaal weer. Hè? Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede boodschap. En de voeten van de boodschapper zijn lieflijk, dus een mond in de eerste plaats, en dus het hoofd. Maar de voeten ook, omdat die voeten de boodschap dus brengen naar, nou ja, van de twee naar de tien, dan wel van de Joden naar de heidenen, net zoals u wilt, tot aan de einde der aarde. En die beide dingen vind je hier samen. Het is deze hoge priester die, nou ja, hij heet eigenlijk in het Hebreeuws hoofdpriester, maar vooruit. De hoofdpriester die inderdaad een priesterschap heeft, maar niet in het Joodse volk, maar heel ergens anders. En vandaar de voeten. En beide dingen worden hier beklemtoond. Het hoofd en de voeten. En de twee engelen, twee boodschappers, twee engelen, twee hemelse wezens waarschijnlijk. En als u vraagt, met welke engelen zijn het dan? dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Dat doe ik met opzet, even blijf ik het schuldig. En daarna denk ik altijd meteen... Mozes en Elia, dat denk ik, ja. Daarvoor denk ik ze van. Diezelfde twee die verschenen op de berg der verheerlijking met de Heer Jezus Christus. Die twee die immers in oud-testamentische tijd al een uitbeelding zijn van de gemeente. Die twee die net als de Heer Jezus en later de apostel Paulus waren bij gelegenheid op de berg in Arabië. En zo verder. Die die heerlijke nieuw-testamentische dingen gezien hebben. Enzovoorts. En die allemaal die tekenen deden, weet je nog, die uitbeelding zijn van gemeentelijke waarheid. En van de opstanding in het bijzonder. En zo verder. Het staat er niet bij natuurlijk. En het doet waarschijnlijk ook weinig ter zake. Maar daarna zeg ik, nou ja, het doet helemaal weinig ter zake of die twee engelen er waren of niet. Toch? Wat maakt het eigenlijk weer uit? Maar het is de typologie die erachter steekt. Zijn dezezelfde twee die we later tegenkomen op de Olijfberg. Die trouwens in zijn geheel een beeld is van de gemeente. Het koninkrijk van Christus, maar dan buiten Jeruzalem. De gemeente dus. En ze worden daar gezien na de opstanding, nog na de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, de Heer zelf zagen ze niet meer, maar in plaats daarvan waren daar die twee mannen in witte klederen. Die zeiden, wat staat gij daar te kijken naar? En zo verder. Het zijn ongetwijfeld dezelfde, maar ik denk dat het Mozes en Elia waren. Maar goed. Hoe dan ook, op overdrachtelijke wijze zijn ze natuurlijk een uitbeelding van het dubbele recht van de eerstgeborene. Het dubbele deel van de eerstgeborene. Zeg ik ook altijd, als je in de Bijbel waar dan ook twee mannen tegenkomt bij elkaar, dan zijn ze een uitbeelding van de gemeente. En die komt u vaker tegen dan u zich nu herinnert. Omdat ze nooit opvallen. Ooit gelezen dat Abraham Isaac ging offeren op die berg, weet je nog, en dat hij twee mannen bij zich had. Tegen wie zei, blijf hier beneden als ik ga met de jongen verder. Enzovoort. Dat lees je toch overeen. Was trouwens ook een ezel bij. De laatste keer dat die twee mannen en die ezel gezien zijn, was allemaal op de Olijfberg. Leuk is dat, hè? Typologie is dat. Vaste lijnen, heel de Bijbel door. Dit is er een van. Twee mannen. De bekende twee. Nou ja, goed. Twee engelen in het wit. Ja. Eveneens weer een uitbeelding van opstanding, van nieuw verbond en priesterschap en zo verder. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Soms denk ik, het zal er toch maar één geweest zijn die het woord gevoerd heeft. Maar wat maakt het uit? Het woord komt van die beiden. Wat weent gij? En dat is ook de boodschap die zij hebben. En de boodschap die zij vertegenwoordigen is natuurlijk ook eigenlijk het evangelie. De boodschap ook van onze dagen. Wat weent gij? Er is een blijde boodschap. De evangelie is immers een blijde boodschap per definitie. Want alles wat droefheid met zich meebrengt, is weggenomen van Gods wegen en hij heeft ons een lachen gemaakt. Door de opstanding uit de dood, door de geboorte van Isaac. Maar zoals ze zegt, dat is eigenlijk hetzelfde. En daar gaat het hier om. Wat weent gij? Meer zeggen ze trouwens ook niet, hier. Zij zegt wat terug, ze zegt, omdat zij mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, den andere kant op, denk ik altijd. Achterwaarts, de andere kant. Eigenlijk bij het Jodendom vandaan, bij de wereld vandaan. Het is eigenlijk gewoon het uitgaan buiten de legerplaats. Pas als men zich van die wereld de legerplaats afkeert, dan ziet men Jezus. En zo staat het er. Keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. Staan. Niet alleen maar zag Jezus. Ze zag hem. Staan. En ze zei net, ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En ze keerde zich om en ze zag hem staan. Heb je niet? En zij wist niet dat het Jezus was. Net zo min als de Emmausgangers in de tent. En daarvan staat hun ogen werden gehouden dat ze hem niet herkenden. Dat is misschien hier ook het geval. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar vrouw, wat weet gij? winst ook gegeven. Dezelfde woorden ongeveer als die woorden tot die twee discipelen die achter hem aanliepen. In hoofdstuk 1 van dit Bijbelboek. Winst ook gegeven. En zij, menende dat het de hofnier was, zei tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Want zij zag hem wel, maar zij herkende hem niet. Dat wil zeggen, wat zij zag was niet bepaald. En dat is de positie van de gelovigen in onze bedeling net zo goed. Wat wij ook zien, maakt niet uit. Ik moet u zeggen, ik heb meerdere malen gelezen, mensen die schreven, sommige daarvan zijn ook heel bekend trouwens geworden, mensen die schreven dat de Heer bij hen op bezoek kwam. Hè? Ze gaan hen openbaren. Dat heb je misschien nooit gelezen, maar dat is zo, hè. Ik heb een paar namen in gedachten. Jazeker. De Heer kwam op bezoek bij hen in de studeerkamer, waar daar het allemaal was. Mensen die claimen dat ze de Heer gezien hebben, ik moet u zeggen, het heeft op mij nooit enige indruk gemaakt. Niet alleen uit leerstellige of bijbelse overwegingen, maar wat maakt het uit? Ben ik serieus? Wat maakt het uit? Wat hij dan ook gezegd zal hebben, het moet toch in overeenstemming zijn met wat we in de Bijbel lezen, dus maakt me geen verschil. En als iemand zegt, ik heb de Heer gezien en heeft zich aan mij geopenbaard en hij zei zus en zo, dan denk ik, nou ja, maakt me niks uit. Als het in de Bijbel staat, dan had hij niet hoeven verschijnen. En als het niet in de Bijbel staat, dan is het toch niet waar, dus dan is het flauwkul. En bij elkaar is het dat dan dus toch. Ik bedoel, naar buiten toe. Wat maakt het uit? Bemoei me niet met iemand zijn persoonlijke ervaringen. En als de Heer bij u verschenen is in uw huiskamer, doet u het beste aan om het mij niet te vertellen. Maakt toch niet uit, hoef ik het ook niet te weten. Maar geen verschil. Toch? Hoe dat ook zij, zij zag hem, het maakte geen verschil. De Emmausgangers zagen hem, het maakte ook geen verschil. En voor zover ze tot geloof kwamen, zowel de Emmausgangers als Maria Magdalena, tot geloof kwamen in zijn opstanding als zodanig, was het niet omdat ze hem zagen, maar was het omdat zij hoorden. De Heer Jezus opende hen de schriften in Lucas 24 aan de Emmausgangers. En hier is het wat intiemer, denk ik dan altijd, maar hier staat er dat Jezus zegt tot haar in vers 16, Maria. Hij spreekt haar naam uit. En aan zijn stem herkent zij hem. Dat sluit uiteraard aan bij, wat het maar was, Johannes hoofdstuk 10. Mijn schapen kennen mijn stem, ze horen mijn stem en ik ken ze bij naam. En de Heer hier ook, noemt haar naam, zij kent zijn stem. Zo werkt zoiets. En in overdrachtelijke zin werkt dat in onze dagen nog steeds. Precies eender, de Heer roept ons. Persoonlijk, prediken van het evangelie, is het nooit een massale aangelegenheid. Begrijp je me goed? Ik heb er niks tegen dat het evangelie massaal gepredikt wordt met weet ik hoeveel toehoorders. Mooi efficiënt, denk ik altijd. Vind ik prima. Maar niettemin, het is een boodschap niet tot de massa, het is een boodschap tot die hele massa enkelingen. En dus altijd tot het individu, die ene. En in hoe groot een gezelschap je ook zit, als de evangelie gepredikt wordt, is de boodschap, als het woord van God gepredikt wordt, is de boodschap alleen voor jezelf. Nooit voor degene die naast je zit. Altijd voor jezelf. Particuliere aangelegenheid. Die roept ons en kent ons bij naam. En zij zich omkerende zeiden tot hem Rabuni, het welk is gezegd meester. Dat is waar, die vertaling. Maar als ik het had moeten vertalen, Rabuni, en ik ken niet veel Hebreeuws. Maar als ik het had moeten vertalen, had ik het toch echt vertaald met mijn meester. Want dat is wat het Rabuni betekent. Anders was het gewoon Rabbi, hè? Meester. Maar Rabuni is, wil zeggen, mijn meester. En dus toch een persoonlijke zaak. Haar persoonlijke meester. Dat het woord wordt aangehaald en ook vertaald, wil zeggen dat ze bij deze gelegenheid zich ook daadwerkelijk aan hem onderwerpt. En dat zouden wij uiteraard ook doen. En daarna meteen vers 17, Jezus zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dat is ook de situatie eigenlijk in onze bedeling, bedoelt nog steeds overdrachtelijk eigenlijk, maar wij raken hem niet aan. Wij kennen hem niet, wij zien hem niet. Wij horen alleen zijn stem en wij luisteren naar zijn stem en herkennen hem als onze meester. En wat het aanraken en fysiek zien betreft, dat wacht inderdaad op de toekomst, op de openbaring van Christus in heerlijkheid. En populair gezegd, zeg maar, het wacht op de opname van de gemeente. Zie? Maar er zit natuurlijk nog iets heel anders achter. Het is eigenlijk het mooiste van het verhaal, maar ik aarzel altijd, want ja... Het is altijd weer hetzelfde verhaal bovendien. Deze Maria is natuurlijk weliswaar op een of andere wijze uitbeelding van de gemeente, maar meer nog in de eerste plaats inderdaad van Mirjam. Dat wil zeggen, de 10 stammen van Israël. Deze keer niet de meneer, niet de man, maar deze keer een vrouw. Waarom ook niet? Israël wordt in het Oude Testament beurtelings als vrouw of als man voorgesteld, afhankelijk van de relatie die besproken was. En als het gaat hier om heer en meester, dan is het wellicht voor de hand inderdaad man en vrouw. Er zijn er trouwens die geconcludeerd zijn in de praktijk toch ongelovigen, dus het maakt weinig uit. Maar die hebben geconcludeerd dat Maria en Jezus samen wel iets hadden, zal ik maar zeggen. He? Er zijn uitgebreide verhalen van in omloop die dan ook, die heel gemakkelijk trouwens met... Laat ik maar zeggen, met tamelijk wetenschappelijk dan wel historische feiten aannemelijk kunnen gemaakt worden. Namelijk een lering die zegt dat de Heer Jezus en Maria Magdalena nog lang en gelukkig geleefd hebben. Als God in Frankrijk, ja precies. Ja. Maria is uit Frankrijk. Dat is makkelijk genoeg, omdat de sporen van Maria Magdalena inderdaad lopen naar Zuid-Frankrijk, waar ze nog jaren geleefd heeft, gewerkt heeft en uiteindelijk is overleden en begraven. De schedel wordt nog ergens vertoond. Net zijn we op onze reis in de tijd. Dat is ook weer lang terug, hè. Zijn we ooit eens langs gegaan langs die plaats. Maar inderdaad, het is best wel interessant. Onder de Galliërs namelijk. Maar goed, daar gaat het me nou niet om. Maar het gaat me nou om de typologie, niet de historische persoon in de eerste plaats. Maar Maria is inderdaad een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat noemt de naam Maria, want het leuke is dat we natuurlijk hier van doen hebben met... Je kan er nooit onderuit. De hof van Jozef van Arimathea. Het graf van Jozef van Arimathea. Dat wil zeggen, Jezus lag in de plaats die Jozef van Arimathea eigenlijk innam. Enzovoorts. In zekere zin was hij dus Jozef van Arimathea, als u begrijpt wat ik bedoel. En in de hof van Jozef en in het graf van Jozef komen wij een Maria tegen. Dat moet toch... Jozef en Maria. Niet bij de geboorte van de Heer Jezus. Nou ja, ook bij de geboorte van de Heer Jezus. Want daar heeft het dezelfde betekenis. En hier ook bij zijn wedergeboorte, zijn opstanding uit de dood. Nou, en de betekenis blijft hetzelfde. Jozef en Maria doen bij elkaar. Jozef heeft beloften gedaan aan Maria. Jozef staat voor het eerstgeboorterecht als zodanig in de geestelijke, in de mannelijke betekenis van de term. De beloften zwart op wit, juridisch allemaal geregeld. En waar komt het terecht allemaal? Waar komt de vervulling van terecht? Bij degene met wie die verloofd is, aan wie de beloften gedaan zijn. Want die beloften van eerstgeboorte zijn gedaan aan het 10 stammen van Israël. Die vrouw. En elke Maria, ook Mirjam trouwens, de Hebreeuwse versie. Elke Maria in de Bijbel is daar nou eenmaal de uitbeelding van. Vandaar dat je rond het kruis wel 3 Maria's tegenkomt. Al die vrouwen heten allemaal Maria namelijk. Lees het maar na. Daarna kom je er nooit meer uit wie nou wie is. Dat vind ik ook eigenlijk een leuke ervan. Ik kom er ook niet uit, eerlijk gezegd. Niet echt tenminste. Ik heb sommige vermoedens, maar definitief kan ik het ook nooit zeggen. Maar het maakt me ook niet uit. Noem ze maar Maria, blijft nog altijd hetzelfde verhaal. Zie? Een uitbeelding van de 10 stammen en de generatie van die 10 stammen zoals die leefden in de dagen van de Heer Jezus. Dat was niet daar, maar dat was in het westen waar we het laatst ook eens over gehad hebben. Maar een paar straten verderop was dat toen we het hadden over Simeon. Dat is een profetie, toch? Nou goed. Maar deze vrouw komt net als Johannes, die uiteindelijk hetzelfde vertegenwoordigt, komt bij het graf, kijkt erin en ziet deze 2 engelen. Niet zozeer de witte kleden, maar nu de 2 boodschappers, de 2 engelen en zo verder. En zij ziet de Heer Jezus staan, maar ze wist niet wie hij was. En dat is het leuke van heel dat... klassieke, inmiddels tienstammen verhaal. U weet, er is een boel verwarring over, maar het leuke van het verhaal is nou juist dat die tienstammen zijn niet Israël, hè? Daar zit de Britse Israëlbeweging met zijn theorieën dus altijd verkeerd. De tienstammen zijn niet Israël, de tienstammen zijn heidenen. Afstammen van de tienstammen van Israël, want het is Lo-Ami, Lo-Ruhama, zijn heidense volkeren. Naar Bijbelse maatstaven de belangrijkste heidense volkeren, maar niet de men, heidense volkeren. Zie? En het idee is dat heidense volk, noem het dan maar eens een geheel voor het gemak, dat het heidense volk officieel tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus, maar in zeker opzicht ook niet eens wist wie hij was. Dat wil zeggen, het was volkomen nieuw. Men was immers de oud-testamentische achtergrond, de Israëlitische achtergrond kwijtgeraakt. Men was de schrift kwijtgeraakt. Men was de Israëlitische identiteit kwijtgeraakt. Men was zelfs de naam kwijtgeraakt. En voor zover er nog een naam was, was het de naam van Isaac, maar die werd niet door die toenmalige generatie gedragen, want dat kwam pas later, dat waren de Saksen. Ik heb het nou over Kelten, dan wel Galliërs. Ze waren alles wat aan Israël herinnerde volstrekt kwijt. En aan hen worden de evangelie gepredikt. Niet op basis van hun achtergrond, hun Israëlitische achtergrond, maar het werd gewoon gepredikt aan heidenen. Zo heet het ook steeds. Ook in het Nieuwe Testament, in de klare taal van het Nieuwe Testament, los van de symboliek, is het altijd van de Joden naar de heidenen. En zo was het ook. En die heidenen komen tot geloof niet in die Jezus waarvan ze wisten dat hij ooit een keer zou komen, omdat het in de schriften vermeld was, want die schriften hadden ze niet meer en geloofden ze ook niet in. Zie? Dus ze kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus als zodanig. Met als gevolg het ontstaan van de gemeente daaruit. Want dat is het verhaal natuurlijk. En dat is ook wat in belangrijke mate bewerkstelligd werd. Enerzijds door de bediening van Jozef van Arimathea. In zijn zendingswerk, uiteindelijk onder de tien stammen. En anderzijds wat bewerkstelligd werd door de apostel Paulus in zijn gevangenschap in Rome, waar hij de eveneens gevangen koning uit Ephraim, nou ja, uit de Britten moet ik officieel zeggen, tegenkwam. En beide, Jozef en Paulus, kwamen in contact met de beide takken van het koningshuis en ze kwamen tot geloof. En verklaarden hun volk vervolgens tot christelijk volk. Zie? Daaruit ontstaat de gemeente in de praktijk. Zo gaat het nou eenmaal in onze bedeling. Want God heeft met die volkeren niet te maken. Maar dat is nou ook de achtergrond van de uitspraak in vers 17. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Raak mij niet aan. Met andere woorden, en daar spreek ik dus ook met nadruk de Brits-Israël-gedachte tegen. Er is geen rechtstreekse en of officiële gemeenschap of verbinding tussen de Heer Jezus Christus en de tien stammen van Israël. Die is er niet. Er is een rechtstreekse verbinding tussen de Heer Jezus Christus en de gemeente. En dat die gemeente juridisch in zijn geheel afkomstig is uit de tien stammen en in de praktijk grotendeels afkomstig is uit de tien stammen, ja, dat is zo. Maar de verbinding loopt niet tussen de Heer en de tien stammen. De verbinding loopt tussen de Heer en de gemeente. Heb je dat nog? Zodat voor alle praktische doeleinden die tien stammen helemaal geen rol spelen. Men is of een heiden in het algemeen, of men is een christen. En die heide kan wel een christen zijn hoor. Maar ik begrijp toch dat we dan over wat anders praten. Hè? De officiële verbinding is er niet. Vandaar, raak mij niet aan. Maar ook dit is een echo van, nou niet Johannes 1, maar wel van Matthäus 1. U weet wel. De engel spreekt tot Jozef. En zegt, Maria zal zwanger worden. Leuk is dat, hè? Jozef, die verloofd was met Maria. De engel zegt tot Jozef, Maria zal zwanger worden. Toch? En dan zegt Jozef, hey, hoe kan dat nou? En de engel zegt, maar dat is weer Lucas geloof ik. De engel zegt tot Maria. Maria zal zwanger worden. Maria zegt, hoe zal dit zijn, daar ik geen man beken? Er is geen man die mij aangeraakt heeft, en ik heb geen man aangeraakt. In de, wat die betekenis die, oh, bekend van dat woord dan, hè? Die gemeenschap is, hoe kan dat? Toch gebeurt het. En daar gaat het hier ook om. En dat is ook de situatie in onze dagen. Er is geen gemeenschap tussen die volkeren die van Israël afstammen, van die 10 stammen, en de Heer. Werkelijk niet. En waar een verbinding tot stand zou komen, is het meteen een verbinding tussen de Heer en zijn gemeen. Hebben we die nog? Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. En dat wordt hier ook geïllustreerd. Het gebeurt een beetje op afstand. Maar Maria als vertegenwoordigster hier, de personificatie van die 10 stammen, draait zich om. Achterwaarts, helemaal weg. En u weet dat ook wat de 10 stammen gebeurd is. Ze draaiden zich om, achterwaarts weg. Ze wilden er niet mee te maken hebben, verdwenen. En verdwenen ook geografisch achterwaarts. Helemaal naar het uiterste westen. Naar de landen van de zee. Eilanden der zee. En later zelfs nog over de zee. En zo verder. Maar daar juist, daar ging het licht op. Want het volk dat in duisternis wandelde, de eilanden der zee, de verre landen, in het noorden en westen staat er dan in Jesaja. Ja, daar ging het licht op, onder de Galliërs. En nou ja, in Galilea, der heidenen. Dat is het wat hier achter steekt. En toch staat er dan meteen bij, raak mij niet aan. En die andere Maria zei, ik ken die, want ik ben niet aangeraakt. Enzovoort. Die aanraking komt later. Wat die stammen betreft, die aanraking, die gemeenschap, die komt later pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar dat gebeurt dan toch echt eerst met Petrus en dan met Johannes. Dat wil zeggen, eerst met de 2 stammen en dan pas met de 10 stammen. Dat is de volgorde weer andersom. Begrijp je die? Ja, dat is wat hierachter steekt. En wat ook een leuke is natuurlijk dat er zo bij staat. Zij menende dat het de hoofden neer was. Ik zeg altijd daarover en ze had nog gelijk ook. Hè? Want dit rijmt niet maar op de eerste hoofdstukken van de diverse evangeliën. Het rijmt zelfs op de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Want waar begint de Bijbelse geschiedenis mee? Met een hof en daarin een man. En dan, daarna, omdat het nou eenmaal niet goed is, dat de mens alleen zij, ook één vrouw. En hier herhaalt de geschiedenis zich. Er is een hof, er is een man uit de aarde, aards, geformeerd uit de... Nee, ik bedoel nu, geformeerd uit stof der aarde, uit dode materie, opstanding uit de dood. Maar u begrijpt nu dat de schepping van Adam in zichzelf al een uitbeelding was van opstanding uit de dood. Dode materie, tot leven gemaakt. God blies in hem, blies zijn adem, zijn geest, zeggen we dan populair daarin. En ik kwam tot leven, dat is met de Heer Jezus hier gebeurd. En waar was hij toen? In een hof. En wat zou nou de opdracht zijn aan die man in die hof? Nou, tot Adam werd gezegd dat hij de hof zou bouwen en bewaren. Dus het idee dat de Heer Jezus opgestaan en wel in de hof van deze Jozef en Arimathea, dat hij de hof zou bouwen en bewaren. Maar in beide gevallen is het symboliek, want in beide gevallen is die hof niks anders dan het nieuwe verbond. Nou ja, niks anders. Ik bedoel, het nieuwe verbond en hoe je het maar noemt. Een nieuwe schepping. Je kan het zelfs het nieuwe Jeruzalem noemen. Voor zover een hof en een stad dan nog met elkaar in overeenstemming te brengen zijn, maar de betekenis blijft gelijk. Zie? De Bijbelse geschiedenis, de oude schepping, begint met een hof en een man daarin. U weet dat er weinig van terecht komt, maar u wordt ook geacht te weten dat heel die hof en die man een voorafschaduwing zijn van de echte, de tweede, de laatste Adam, enzovoorts, die inderdaad zou doen wat over Adams hoofd heen gezegd wordt, enzovoorts. En dus begint hier de geschiedenis ook met een hof. Een totaal nieuw begin, maar nu van een definitief van een nieuwe schepping. En meer specifiek, bij het eerste daarvan, het eerste deel van die nieuwe schepping, is uiteraard de gemeente. En raad eens wat, wij komen in Genesis tegen een hof, daarin een man, geformeerd uit de aardbodem. En hij krijgt uit zijn zijde een vrouw, dat wil zeggen, er verschijnt één vrouw en van die vrouw wordt gezegd dat ze een type is van de gemeente. Dat staat daar weliswaar niet helemaal letterlijk bij, maar in Efeze 5 wordt het alsnog gezegd. Dat de uitspraak, deze is vlees van mijn vlees en been van mijn benen, dat een uitspraak is over van Christus over de gemeente. wordt alsnog gezegd, Eva is een type van de gemeente. En hier uiteindelijk deze Maria's uitbeelding dan, nou niet zozeer van de gemeente, maar wel van de 10 stammen waaruit de gemeente voorkomt. Daar gaat het maar om. Dus toch die man en vrouw. En Jezus en Maria, als iemand daaruit de conclusie trekt, zo van, nou, dat zal wel wat geworden zijn tussen die twee, dan zeg ik, dat mag ik wel hopen. Maar ja, want het moet toch ook wat geworden zijn tussen Christus en de gemeente. Die worden toch beschreven als man en vrouw. Die worden toch geacht in gemeenschap met elkaar te leven. Nee, niet de Heer en de 10 stammen, maar wel de Heer en de gemeente. Maar u weet ook hoe het was, het staat hier niet bij, maar de Heer raakte haar wel degelijk aan. Bij deze gelegenheid. Staat hier niet, maar staat ergens anders wel. Hij raakte haar aan, doe zo, want de Rooms-Katholieken geloven dat hij dat deed met zijn eerste twee vingers. Zo wordt het ook altijd uitgebeeld. Hij raakte haar aan op zijn hoofd, op haar hoofd, toch? En toen zou hij gezegd hebben, raak mij niet aan. Maar hij raakte haar wel aan. En op de schedel, van de schedel wordt verteld, je kan het nou niet meer zien. Nou, nauwelijks. Van die schedel die men vertoont, wordt vermeld dat er nog een stukje huid op het voorhoofd zat. Dat zou de plaats geweest zijn waar de Heer aan zou aangeraken. Maakt mij niet uit of het waar is. Wat je, nu niet meer. Nu is dat er niet meer. Nu zie je nog wel een witte plek op die plek. Maar goed, misschien komt er... Nee, protestanten denken dat er s'nachts iemand bij komt met het sminkpotje om de plek bij te houden. Dat denk ik nou weer niet, maar vooruit. Laat maar zitten. Maar de Heer, bij gelegenheid staat het wel degelijk dat er een iets was. Hè? Maar hoe dat ook zij, de Heer Jezus en Maria is een prachtige uitbeelding van de gemeente. Daar gaat het maar. Het is opmerkelijk bovendien dat blijkbaar de Heer zich dan toch na zijn opstanding eerst openbaart aan de vrouw. Maar het is de uitbeelding van de Heer openbaart zich aan degene die hem als meester en Heer, en dus als man, erkennen. Daar gaat het om. Dat is nu nog zo. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Hij openbaart zich aan degene die hem zoeken. Nou, daarvoor was Maria gekomen. Daar gaat het maar om. En wat aanraking betreft, wat meer fysieke contact betreft, wel, daar zien wij naar uit in de toekomst. En daar moet ik weer bij laten, want het is alweer de hoogste tijd. Wij danken u trouwe Hemelse Vader, dat wij de Heer Jezus Christus mogen kennen als degene die de dood overwon en geworden is tot degene die oorzaak is voor eeuwige zaligheid, voor allen die hem gehoorzaam zijn. Wij danken u dat wij die meester mogen kennen. Een meester die bovendien onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Die onze zonde weg doet, die ons reinigt en heiligt. En ons onberispelijk voor zich, voor u stelt. Wij danken u vader dat wij lezende in uw woord. En daarmee bepaald wordende bij de geschiedenis deze dingen mogen leren verstaan. We mogen zien hoe ze ons enerzijds spreken op onweerlegbare historische feiten, die op meerdere manieren, op vele plaatsen zijn vastgelegd in uw woord, maar anderzijds ook hoe ze ons spreken over dat geweldige werk dat u doet sinds de dagen van Adam en tot de jongste dag aan toe. We danken u dat we daarin ook in bijzonder tegenwoordige waarheid mogen herkennen. Mogen begrijpen dat wij u weliswaar niet zien, maar dat de wereld u zeker niet ziet, maar dat niettemin u een werk aan ons doet, een werk waardoor wij u wel degelijk leren kennen en dus toch zien, opdat wij onze hoop, onze verwachting op u zouden stellen. Opdat wij zouden zien op Jezus, onze overste leidsman en volleinder des geloofs. Opdat we deel zouden krijgen aan zijn opstandingsleven en zijn heerlijkheid. Wij danken u, Vader, voor de rijkdom die we in uw woord mogen vinden.